Goedenavond allemaal, hier te zijn. We gaan 3 avonden nadenken over het onderwerp van schepping tot herschepping. Of de schepping door bekeken in het licht van de eeuwigheid. Normaal gesproken, in andere keren waar ik dit onderwerp wel eens heb behandeld, en hadden we 6 dagen, dus 6 avonden, en hebben we elke avond een scheppingsdag behandeld. Dat kan hier niet, dus ik doe het hier 2 scheppingsdagen per avond. We komen op 6 scheppingsdagen uit. De 7e is natuurlijk wel belangrijk, maar het gaat eigenlijk over het vrederijk en dat is misschien wel een heel apart onderwerp. We gaan eerst wat lezen uit de Bijbel, uit Genesis 1. In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en leeg en duisternis lag over de watervloed. En de geest van God zweefde boven het water. En God zei, laat er licht zijn, en er was licht. En God zag het licht, dat het goed was. En God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis. En God noemde het licht dag en de duisternis noemde hij nacht. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de eerste dag. De eerste dag, daar gaan we het eerst met elkaar over hebben. We gaan het niet met elkaar hebben over, laat ik dat maar gelijk zeggen, over het verschil tussen schepping en evolutie. We gaan geen wetenschappelijke verhandeling houden, daar zijn deze avonden ook niet voor bedoeld. Gods woorden moeten worden geloofd en niet bewezen. Geloofd omdat God spreekt. En het was er. Als de Heer Jezus het over de schepping heeft van Adam en Eva, in het Matthäus-evangelie, dan zegt hij tegen degene die graag zouden willen scheiden, die dat man-vrouw helemaal niet zien zitten, dan zegt hij deze woorden. Hebt u niet gelezen dat de Schepper hen vanaf het begin als man en vrouw heeft gemaakt, of mannelijk en vrouwelijk. Hebt u niet gelezen dat hij hen vanaf het begin al als mannelijk en vrouwelijk heeft gemaakt? Ze kwamen bij Jezus om hem te verzoeken. Maar Jezus wijst hen erop dat wat er geschreven staat, dat het zo is, dat is geweldig. Heb je niet gelezen wat er geschreven staat? Ik weet nog, vroeger was wat er geschreven stond het eind van alle tegenspraak. Maar dat is er tegenwoordig eigenlijk al lang niet meer. Maar Jezus zegt, ja, heb je het niet gelezen? Heb je dan geen ogen in je hoofd gehad? Geweldig. Einde van alle tegenspraak. Maar daar leren we in ieder geval 3 dingen uit. Ten eerste, hij, God Elohim, formeerde hen. Ten tweede, hij schiep hen direct al als man en vrouw. Dat leert de Bijbel. Niet dat Adam uit een dier was geëvolueerd, dat hij eerst een dier was en later een man. Hij schiep hen direct als man-vrouw. En ten derde, zo staat het geschreven, zegt de Heer. En daarom is het ook zo historisch gebeurd. Het staat geschreven, dus je kunt weten hoe het gebeurd is. Je weet het, omdat het zo geschreven staat. Het is de hele simpele, maar ook hele geweldige redenering van de Heer zelf. De schepping, lieve mensen, die is ontstaan uit een onzichtbare wereld. De onzichtbare wereld van God. Het hele handelen van God in de Bijbel, behalve als de Heer Jezus op aarde is, is een handelen van God uit een onzichtbare wereld in de zichtbare wereld. Alleen die onzichtbare wereld kunnen we niet zien. Je kunt dus ook God nooit narekenen in een onzichtbare wereld. De wetenschap kan niet in die onzichtbare wereld komen. Ze heeft er helemaal niks aan. Ze kan niet weten wat er in die onzichtbare wereld gebeurt. Ze houdt geen rekening met de schepper, omdat ze die schepper niet kan zien. Zegt, er is geen God, want we zien niet dat er een God is. Dus zeggen ze, dan kun je die God dus ook niet plaatsen bij een schepping. Dus moet de evolutionist iets zien te verzinnen, iets zien te bedenken, een schepping, het ontstaan van het leven, zonder God. Hij moet dus gaan denken dat het leven als het ware uit zichzelf is ontstaan. En dat is natuurlijk puur ongeloof. Je kunt evolutie en schepping, die kun je niet met elkaar gaan vermengen. Want wij geloven wel in God. De evolutionist zegt, in het begin is door tijd en toeval het leven ontstaan. Zo redeneert hij. Maar zo denken wij niet. Voor iedereen die gelooft in een almachtige, een alwetend, een alwijze, een alomtegenwoordige God. Bij wie niets onmogelijk is, is het niet zo moeilijk te geloven dat de wereld uit zijn hand is voortgekomen, tot stand is gebracht. Want hij heeft niet te maken met wijsheid van mensen. Hij heeft ook niet te maken met datgene wat de natuur zelf is. Hij zegt, zoals de psalmist dat zegt in Psalm 104, hoe talrijk zijn uw werken, o Heere, gij hebt ze alle met wijsheid gemaakt. De aarde is vol van uw schepselen. Het hele zicht op ons leven, het hele zicht op de aarde en op de dierenwereld en op de plantenwereld wordt anders, we hebben een hele andere manier vanuit wij vertrekken, redeneren, als we gaan zien dat het allemaal uit Gods hand is voortgekomen. Uit Gods wijsheid allemaal is ontstaan. Dan hebben we geen andere modellen hebben we eigenlijk nodig. Natuurlijk zijn er natuurlijke processen in de natuur. Maar die ontstonden pas nadat Genesis 1 was afgerond. Nadat God eerst de natuur had geschapen. Geloof, zegt de Bijbel, is het bewijs voor een christen dat God alles geschapen heeft. Geloof is het bewijs voor een evolutionist dat dat geen wetenschap is. Want je kunt God niet bewijzen. Je kunt niet bewijzen dat er een God bestaat, dus ze houden daar geen rekening mee. Maar voor ons is belangrijk dat geloof de vaste grond is, de solide basis van de dingen die we hopen en de dingen die we niet kunnen zien. Als je niet gelooft, is er geen hoop. Dan is dood dood, dan is het leven zinloos. Ik ken het persoonlijk iemand, totaal ongelovige zin grootgebracht, altijd in discussie met zijn zus. Op een gegeven moment zei die zus tegen haar broer, nou bedweter, vertel jij dan maar eens eventjes wat de zin van het leven is. Daar ging hij over nadenken. En werkelijk, hij heeft grote filosofen geraadpleegd. En niemand kon hem zeggen wat de zin is van het leven als dood dood is. Dan ben je er even. En heeft je leven misschien min of meer in jouw tijd een betekenis gehad, maar daarna is er niks meer. Het is zinloos. En er zijn filosofen die totaal niet in God geloven, maar die zeggen wel, eigenlijk is datgene wat christenen prediken, dat is het enige verklaringsmodel om te laten kunnen verklaren dat een leven vol zin is. En dat heeft geweldige gevolgen in onze tijd. Want als mijn leven zinloos is, als pijn zinloos is, als lijden zinloos is, als het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegenover de heerlijkheid die straks over ons zal geopenbaard worden, als de Heer Jezus niet door lijden de heerlijkheid inging, als een lijdensproces niet een proces is in de handen van onze Schepper met ons, om ons te bevorderen tot een grotere heerlijkheid, dan is dat allemaal zinloos. En dan ga je zeggen, nou, ik wil dat. Hebben we een mooi woord voor tegenwoordig, hè? Dat is de laatste weken nogal in de mode geweest. Dat is dat we een voltooid leven hebben. Ons leven is voltooid. Ik heb geen zin meer om nog een paar jaar te leven waarin ik gebrek heb. Het leven moet mooi zijn, het leven moet goed zijn, het leven moet in ieder geval maakbaar zijn. Al die, en weet u, we zitten daar midden in de gedachte dat God geen enkel plan heeft met uw leven. Geen enkel doel heeft met jouw leven. Dan is je leven zinloos. En daarom, God heeft ook de hele schepping gemaakt met een doel. God wil met die schepping tot zijn doel komen. En dat wordt sowieso niet onderzocht door de wetenschap. Maar goed, het leven heeft wel een doel. Want uiteindelijk is het zo dat, dat als de oudste, de 24 oudsten in Openbaring 4 voor neervallen, voor hem die op de troon zijn, zitten, dan zeggen zij, u bent het waard om te ontvangen alle lof en alle heerlijkheid, want u hebt alle dingen geschapen. En u, om uw wil zijn zij geschapen. Dus de Bijbel heeft een heel ander uitgangspunt om naar de schepping te kijken. De Bijbel kijkt naar de schepping niet alleen om te bewijzen of nou God die wel of niet gemaakt heeft, maar dat God een bepaald doel met die schepping had. God was er iets mee van plan met die schepping. En als God iets van plan is en iets maakt tot zijn doel, dan gaat dat uiteindelijk ook gebeuren. Uiteindelijk was het zo al dat voordat de schepping er was, voordat de wereld was geschapen, God al iemand bij zich had, ik zeg het een beetje populair misschien, het Lam van God, voorgekend voor de grondlegging van de wereld, om uiteindelijk de zonde uit deze schepping weg te dragen en deze hele schepping te brengen tot het doel waar God die schepping voor gemaakt had. Dat is natuurlijk, dat is geweldig. Maar als er geen leven is na dit leven, zegt Paulus, als er geen doden worden opgewekt, laten we dan maar eten en drinken, want morgen of overmorgen dan sterf je. En die hele zinloosheid van het leven, dat het alleen maar gaat om iets wat je hebt hier, om geld, om macht, om de maatschappij waarin wij nu leven. Ook de christelijke maatschappij. En dan hou ik daar even over op, want het is eigenlijk een onderwerp voor het boek Openbaringen. Is een hedonistische maatschappij geworden. Weet u wat hedonisme is? Hedonisme wil zeggen dat de norm voor je bestaan is datgene wat je fijn vindt. Zingenot. Je moet alles kunnen kopen, je moet alles hebben, je moet alles aan alles hebben meegedaan. Je moet, er wordt gesproken over de vakanties die je gemaakt hebt, over het eten wat je gehad hebt. Terwijl vroeger veel meer binnen de christelijke gemeente was de norm, het hou vast, datgene wat zin gaf aan je leven, dat was God. Dat was de Bijbel. De Bijbel was je norm. En omdat we die norm zijn kwijtgeraakt, zijn we helemaal op drift geraakt. We krijgen allemaal discussies en allemaal dingen om je heen. Als we over de schepping gaan praten, gaan nadenken, dan gaan we ook de lijnen doortrekken. Want de Bijbel leert dat wij zijn allemaal uit het stof van de aarde genomen. Mijn ziel, zegt de psalmist in Psalm 119, kleeft aan het stof. Stof ben jij en tot stof zul je wederkeren. Stof heeft iets van de dood in zich. En als we nou gaan beginnen met deze eerste scheppingsdag, dan zien we dat die aarde, die is woest en die is leeg. En die leeft in de duisternis. En toch wil God van die aarde, juist van dat hele moeilijke project, die hele moeilijke planeet waar het licht niet is, waar het donker is, waar geen leven is, die woest is, die heeft God, ja, God wil die aarde maken tot een paradijs. God wil van die aarde maken tot een paradijs waarin hij kan wandelen, die hij voor de mens gecreëerd heeft. Dat was Gods doel met zijn schepping. En we snappen allemaal dat die aarde, die hele aardbol, die was zelf niet in staat om iets moois van zijn eigen aarde te maken. Daarom is die aarde zo'n geweldig beeld van wie wij zijn zoals we geboren worden. Vroeger waren wij zonder God in deze wereld, zegt Paulus. We waren even zeer verdwaasd. We waren normloos. We hadden geen houvast. Een op de zoveel studenten heeft wel eens aan zelfmoord gedacht, omdat de druk zo duur, zo enorm, de stress zo enorm op de mens gekomen is. We hebben meer vrije tijd als ooit. En er is meer stress als ooit tevoren. Vroeger kon je tevreden zijn. Je zegt, nou, we gaan een paar weken naar het strand. En nu voor het strand zijn de vliegvakanties gekomen. En de cruises. En we zijn we gelukkig geworden? Is de ziel buiten God, die de ziel van u en van mij gelukkig wil maken, die daar rust in wil geven en een geweldige blijdschap en een tevredenheid, omdat je alles gekregen hebt, omdat het volmaakt is wat God in jou schept. Dat. Kent u dat? Dat je zegt, ik heb niks meer nodig, want ik heb Jezus. Ik heb vrede in mijn hart, ik ben tevreden. Ik hoef er niet zo overal naar toe te jagen. Maar God wil van die stoffelijke mens, die ligt in het stof, van die ziel van die mens, die wil die levend maken naar zijn woord. Dat zien we direct al in het begin. Hij in het begin, God sprak. En het was er. God sprak. Hij doet dat door zijn spreken. Nou, in deze hele schepping vinden we de principes die we later in de Bijbel tegenkomen. Alle 7 heilsfeiten terug. 7 stuks. De geboorte van de Heer Jezus. De eerste dag. Zijn sterven aan het kruis, de tweede dag. Zijn opstanding, de derde dag, nou dat is voor ons bekend, hè? De derde dag is de dag van de opstanding. Zijn opname in de hemel, de vierde dag. Pinksteren en de uitstorting van de Heilige Geest. Hebben we 6 dagen. Dat is allemaal terug. Helemaal in het begin van de schrift. Toen God de hemel en de aarde heeft geschapen, was dat niet iets dat hij in gang had gezet om eens te kijken hoe dat zich zou gaan ontwikkelen. Er zijn vandaag de dag theologen die zeggen dat. Die zeggen, ja, weet je, God heeft het wel geschapen, maar zijn schepping is niet begonnen bij de mens, maar is begonnen bij, nou ja, iets heel kleins. Maar net zo goed als dat de dierenwereld niet uit de plantenwereld is voortgekomen, is de mens ook niet uit de dierenwereld voortgekomen. Het kan gewoon helemaal niet. Nee, God heeft niet een aarde geschapen en toen gezegd van, nou ga ik eens even kijken in mijn schepping wat ervan gaat worden. Dat leest u niet in de Bijbel. In de Bijbel leest u dat toen God Adam had geschapen, dat God neerdaalde naar Adam, naar de hof, en dat God ging wandelen in de hof. God heeft zijn schepping nooit aan de schepping zelf overgelaten. De schepping die ligt en die blijft in de handen van God. Ook voor de verre toekomst. God heeft nooit gedacht, ik schep de mens en ik zal wel eens kijken wat er later van die mens gaat worden. God wist al lang wat de mens zou gaan worden. En God had al lang het plan klaar, al lang de tweede Adam, een nieuwe Adam. Om het allemaal voor die mens op te lossen. Gods wijsheid is werkelijk onbegrensd. God verkondigt al met de schepping, in de scheppingsdagen, de dingen die later zullen gaan gebeuren. Jesaja 46, vers 9 zegt, denk aan de dingen van vroeger, van oude tijden af. Dat ik God ben en niemand anders. Ik ben God en er is er geen als ik. Die vanaf het begin, de eerste scheppingsdag, die vanaf het begin verkondigt wat het einde zal zijn. De laatste scheppingsdag. Ja? begin, einde, van oudsher, de dingen die nog niet plaatsgevonden hebben. Die zegt, mijn raadsbesluit houdt stand en ik zal mijn welbehagen doen. Dat is God. Anders gezegd, als je het boek Genesis neemt, en misschien heb ik het hier ook wel eens gezegd, ik haal dat nog wel eens een keertje aan, dat betekent begin of wording. Het ontstaan van alles. Niet alleen het ontstaan van de aarde en van de planten en van het dierenrijk en van de mens, maar ook bijvoorbeeld het ontstaan van de zonde en het ontstaan van de offers. En het ontstaan van Israël. Al die dingen die in de eindtijd straks een rol spelen, die vindt u al in dit eerste Bijbelboek. En dat Bijbelboek eindigt met het doel wat God met die schepping had. Het eindigt met Jozef op de troon. Daar eindigt Genesis mee. Het ultieme doel van God, dat zijn zoon zou komen te zitten op zijn troon in Jeruzalem. En dat is nog niet eens het ultieme doel. Het ultieme doel is dat van hem uit de wet zou uitgaan en dat de grote politieke leiders en de besturen naar Jeruzalem zouden gaan om zo te kunnen regeren zoals God het bedoelt. Het is een geweldige, geeft geweldige vergezichten. Als God dan ook Adam geschapen heeft, als hij alles gemaakt heeft, als hij als het ware tot zijn doel is gekomen, dan kijkt hij naar zijn schepping en hij zag ernaar en zegt: het was zeer goed. Het was zeer goed. Het was volmaakt. Het was klaar. Er hoefde niets meer aan toegevoegd te worden. Dat was het doel wat God met zijn schepping af. Hij verkondigde vanaf het begin wat het einde zal zijn. En als je kijkt naar Adam, of je mag ook naar de Heer Jezus kijken, het ligt er net welke persoon je invult. En je kijkt naar Spreuken 8 en je kijkt een beetje wat het voor Adam betekende om in dat paradijs te wandelen. Dan zegt Spreuken 8, vers 30 en 31, nou, luister goed. Ik was één en al verrukking, dag aan dag, te alle tijden mij verheugend voor zijn aangezicht, mij verheugend in de wereld van zijn aardrijk. Adam was in die wereld van het aardrijk. Hij wandelde met God. En stress, geen stress. Angst, geen angst. Louter vreugde. Louter vreugde. Omdat hij daar kon genieten van alles wat God voor hem had geschapen. Het is mijn overtuiging daarom ook, maar later komen we daar wel op, dat als God Adam, dat God eerst voor Adam alles klaarmaakt. Het was niet de bedoeling dat Adam zou werken. Het was de bedoeling dat Adam zou gaan genieten van de dingen die God voor hem had geschapen. Zo vinden we dat ook in Genesis 1. Daar mocht hij van genieten. God heeft dus bij de schepping vooruitgezien. En dat vinden we al helemaal terug in het woordje Genesis. In het begin schiep God de hemel en de aarde. God schiep. Dat is een belangrijk uitgangspunt. Alles gaat uit van God. Hij heeft het uitgedacht, hij heeft het tot stand gebracht. We zijn niet door toeval ontstaan. We zijn er omdat hij wilde dat wij er zouden zijn. En dat is voor een, ja, dat is prachtig. Dat is voor ons ook belangrijk om dat te weten. Dat God ons heeft geschapen omdat hij ons wilde. He, er zijn wel mensen die zeggen, ja, niemand wil mij. En niemand geeft om mij. Nou, vergeet het, dat is geen Bijbelse taal. Je kunt nog zo slecht naar jezelf kijken. Maar de Bijbelse taal is, God wilde jou hebben. Daarom heeft hij je ook geschapen. Nou, die aarde was woest en leeg. En laten we goed begrijpen, dat is Gods typering. Het is Gods beoordeling van de aarde. Woest en leeg en in de duisternis. Zo zag hij hem, nutteloos voor hem. En misschien denken wij dat ook wel over onszelf. Maar bedenk dan ook weer dat God een doel met je leven heeft. En dat is dat hij van jouw leven, hoe onwaarschijnlijk ook en hoe slecht je je ook kunt voelen en hoe verkeerd het je ook gaat in je leven, dat God het doel met jouw leven, dat is dat je, ja, dat je op de Heer Jezus gaat lijken. Dat je leven een paradijs wordt. Dat de zonde daaruit weg is. Dat dat doel uiteindelijk dat een doel is zonder tekorten. Is het niet bijzonder dat God de planeet aarde zo veracht, zo nutteloos, zo woest en zo liggend in de duisternis heeft uitverkoren voor zijn grootheid en voor zijn eer? Om dat te verkondigen, heeft uitverkoren tot verlossing. En wijst dat niet op onze eigen verlossing, als we lezen in 1 Korinthe 1. En het onaanzienlijke van de wereld en het verachten heeft God uitverkoren. En wat niets is, woest en leeg, om wat iets is te niet te doen, opdat geen vlees voor hem zou roemen. Maar uit hem, door hem, hij deed het, bent u in Christus Jezus, die voor ons is geworden wijsheid van God en gerechtigheid, heiliging en verlossing, opdat het zal zijn zoals geschreven staat, wie roemt, laat hij roemen in de Heer. Het is zo belangrijk dat we beseffen dat God wil aan de slag gaan met ons leven, als we dat hem tenminste toestaan. En hij wil van iets wat niets is, iets wat woest is en wat leeg is, wil hij iets moois gaan maken. Omdat uiteindelijk wij mensen zullen zijn die tot in de alle eeuwigheid ons blijven verwonderen over wat God met ons leven gedaan heeft. En hem gaan aanbidden en hem gaan loven en hem de eer geven en hem gaan prijzen. God schiep twee terreinen. De hemel en de aarde. In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was woest en leeg. De hemel niet. De typering voor de aarde was dat hij woest en leeg was. En de aarde is ons terrein. Psalm 115 zegt, de hemel is de hemel van de Heere, maar de aarde heeft hij aan de mensenkinderen gegeven. Hier zien we het verschil. Wij horen bij de aarde. Daarom zijn we ook uit de aarde genomen. Engelen zijn niet uit stof van de aarde genomen. Maar het zijn dienende geesten met een geestelijk lichaam. Maar wij zijn uit stof van de aarde genomen. En omdat we nou uit dat stof van de aarde zijn genomen, is dat aardse leven eigenlijk zo bepalend voor ons. Want daar komen we vandaan. Dat is onze afkomst. En dat stelt een bepaalde manier van leven voor. Een woest, leeg leven dat zich in de duisternis bevindt. Een leven, denk even goed, probeer dat even voor te stellen, die aarde. Er was geen invloed van de zon. Er was geen vrucht van God. Er was geen licht op de aarde. En niets kon groeien, zonder licht kan niks groeien. Dus het was woest en leeg en het had geen enkele. Het kon wel vroom zijn, het kon religieus zijn, maar het had geen vrucht voor God. Waarom? Omdat God daar eerst zijn invloed op moet gaan uitoefenen. En als hij dan zegt, stof zijn jullie tegen Adam en Eva in, tot stof zullen jullie wederkeren, dan betekent het dat die stof, dat het die aarde, dat die stof, dat het eigenlijk een beeld is van de dood. Een beeld van de dood waar we uit wij levend gemaakt moeten worden. En dat is precies wat God heeft gedaan. Hij bracht in die dode stof door zijn woord. God sprak, er zijn licht en toen kwam er licht. God sprak. Woest, wat betekent woest? Woest betekent, dat houdt in dat er niets aanwezig was van werkelijke waarde. Geen leven. Geen vrucht voor God. Van woest kennen wij het woordje, hebben het woordje woestijn van gemaakt. Woestijn betekent eigenlijk dat het een woest gebied is en dat er niets groeit en dat er geen leven is, dat het dor is en dood is en ons onvruchtbaar. En toch kan God een woestijn laten bloeien als een roos. Maar dan moet God het gaan doen. Moet hij het doen. En een nieuw leven gaan scheppen. Weet u, er zijn veel mensen die zullen protesteren. Die zeggen, ja, mijn leven is helemaal niet woest. Mijn leven is helemaal niet dor. Mijn leven draagt helemaal niet deze kenmerken. Ze vinden hun leven waardevol en de moeite waard. Want ze zien hun leven misschien wel als een paradijs van cultuur, van wetenschap, van kunst, die ook heilzaam is voor de mensheid. Ze kijken niet vanuit de schepping en vanuit de schepper naar hun leven. Ze vinden hun leven helemaal niet waardeloos. Ze vinden medicijnen uit. Ze vinden dingen uit die goed zijn voor mensen. En ze zeggen, ja, ik heb toch wel wat gepresteerd in mijn leven. Maar dan vergeten ze één ding. Het was niet waarvoor God hen schiep. God heeft de aarde, de mens niet geschapen omdat de mens ziek zou worden. God heeft de mens volkomen goed gemaakt. Hij zag dat het goed was en merkeerde niks aan. Ze hebben niet voor God opgebracht waarvoor hij hen schiep. Binnen de eeuwigheid, hoe mooi het ook is, een tijdelijke oplossingen. En hoe gezegend dat ook is. En hoe we daar ook van kunnen profiteren. En hoe dat ook waardevol kan zijn. Ik neem daar niets van af. Maar wat voor betekenis heeft zoiets voor de eeuwigheid? Anders gezegd, heel direct. Wat heeft het voor zin als je iets zou uitvinden tegen kanker, terwijl in de eeuwigheid kanker helemaal niet bestaat? Wat voor zin heeft alles in het eeuwige licht? Wat heeft dit allemaal tot stand gebracht? Onze lichamen zijn er beter van geworden, maar zijn we betere mensen erdoor geworden? Zijn anderen erdoor geholpen voor de eeuwigheid? Is het niet opvallend dat zoveel levens van multimiljonairs, van popzangers, eindigen in zelfdoding? Wat heeft hun ziel bevredigd? Ze waren erop gericht voor zichzelf en voor anderen een paradijs te scheppen. En uiteindelijk komen ze tot de verbijsterde ontdekking dat het paradijs een woestijn is. En dat ze niets in hun handen hebben voor de eeuwigheid. En de honger naar echtheid en eerlijkheid en vrede en blijdschap. Dat gevoel dat je niets tekort komt. Omdat God je tot in volmaakt alles heeft gegeven wat je nodig hebt. Ik zeg dit niet, zegt Paulus, als zou ik gebrek gaan lijden. Want al heb ik geen eten, ik heb geen gebrek. In alle dingen heeft God voorzien. En daar hunkert de mensheid naar. Een echt leven waarin je tevreden bent. Maar zoveel levens zijn van binnen woest gebleven. En er zijn oorlogen en vluchtelingen en aardbevingen. En nou ja, de oogst wordt opgegeten. Al ons comfort en luxe, het hele paradijs dat we hebben opgebouwd, kan in één dag weer weg zijn. Dat zien we aan, bijvoorbeeld in, aan de Libanon, we zien het in Syrië, in Irak, in de Soedan. Als deze schepping aan zichzelf zou worden overgelaten, als God niet zou ingrijpen, dan zou geen vlees voor God behouden worden. Maar de Bijbel begint ons te tonen dat in die woeste aarde en in u en mijn leven, dat God wil ingrijpen. Dat hij er iets moois van wil maken. Woest en leeg, leeg. We weten niet meer waarmee we ons kunnen vullen. We worden niet meer verzadigd. Wat is er genoeg voor onze ziel? Hoe komt het dat de mensheid zo ontevreden is met wat hij of zij ontvangt? We hebben meer vrije tijd van vroeger en we weten nauwelijks hoe we die vrije tijd moeten doorbrengen. Vervult het ons met het goede? Brengt het rust en tevredenheid? Alle dingen waren door hem en voor hem geschapen en vinden hun bestaan in hen. Als Salomo, die eigenlijk alles kon kopen wat hij wilde, die vreselijk rijk was, die alles kon doen en ook heel veel dingen gedaan heeft. En die uiteindelijk zegt, nou, ik heb alles gedaan wat mijn hart begeerde. Maar het is allemaal ijdelheid. Het heeft me niet gebracht wat ik ervan verwacht had. Het heeft me niet dat geschonken wat God kan schenken. God moet er iets in gaan doen. Want zolang we nog in dat duister leven, de duisternis wil zeggen, immers dat je de werkelijkheid, de waarheid niet meer kunt waarnemen. Paulus schrijft in 2 Korinthe 4 dat de God van deze eeuw de mensheid met blindheid heeft geslagen. En we zien dat vandaag. We leven in een tijd waarvan je moet zeggen dat de gezonde leer niet meer wordt verdragen en dat we daarom leraars achterna lopen die precies verkondigen wat wij willen. Een tijd met meer liefde voor zingenot dan voor God. Die duisternis lag over de watervloed. Anders vertaald, hij lag over de diepte. De Lutherbijbel is het dan ook vertaald met dieven. Zo ook de Engelse Bijbel, Genesis 1, vers 2. En darkness was upon the face of the deep. De diepte bij de mens. Weet u wat dat is? De diepte bij de mens is zijn innerlijk leven. Datgene wat je niet ziet. Datgene wat onder het aardoppervlak lag. Wat onder de zee bedolven lag. Dat zag je niet. En lieve mensen, dat is eigenlijk, mag ik het gewoon zo zeggen, het is ons innerlijk leven. Dat innerlijk leven dat we wel voelen. En dat ons kan beangstigen soms. En waarin we ongelukkig kunnen zijn. En als iemand dan aan je vraagt, hoe gaat het ermee? En in wezen ben je vreselijk ongelukkig. Omdat je misschien in zoveel spanning zit. En dan zeg je gewoon aan de buitenkant, ja, het gaat goed. En je tooft een glimlach op je gezicht. Maar de diepte, wat er onder dat water schuil gaat. Wat onder dat water ligt. Waardoor dat water allemaal wordt beïnvloed. De duisternis lag over de watervloed. Of over de diepte. En dat is ook eigenlijk zo bij ons hart. Dat is duister. Maar er ligt een watervloed over. En water is een onstabiele factor. Water gaat heen en weer. Water heeft altijd iets te maken met het zielenleven. He, je kunt heel blij opstaan, geweldig, wat een dag. En de zon schijnt en je kunt één telefoontje krijgen. En bam, de hele vreugde zakt in elkaar. Onze ziel, het diepe innerlijk van de mens, hoe is het daarmee gesteld? Eens was mijn hart vol duisternis. En God sprak toen, er zij licht. Uit het hart, zegt Jezus, komen jaloezie, overspel, haat enzovoort. Dat innerlijk is zo duister, zo in de diepte, die diepte. Waar komt God mee? Wel, dat is heel bijzonder. Als God naar die aarde toekomt met drie dingen. Met zijn geest, met zijn woord en met zijn licht. Drie dingen. God sprak, dat is zijn woord. De geest zweeft over de wateren en God zei, er zijn licht. Je kunt de scheppingsdagen, dat gaan we ook doen, in 2 keer 3 dagen splitsen. En dan zul je tot ontdekking komen dat de eerste 3 dagen, ook de eerste tijd, de eerste 3 dagen, mag ik het zo zeggen, in het leven van een mens tot die 3e dag, dat dat dagen zijn van scheiding. God gaat de eerste dag scheiding maken tussen de duisternis en tussen het licht. Op de 4e dag gaat God dat licht benoemen. Dan wordt dat het zon. Dan blijkt het dat licht van de zon zal stralen. En gaat God dus dat licht invullen. Tot volheid als het ware brengen. Hij gaat die aarde, die ligt dan nog wel in de duisternis en in de diepte. En het water ligt erover. En God heeft gesproken, er zij licht. Maar er is nog helemaal niets van groei en van bloei. Er is nog geen leven. Er zijn nog geen planten die omhoog schieten. Er zijn nog geen dieren die spelen. Er zijn nog zelfs geen vissen. Want als God in de eerste dag, dan gaat God dat in de 4e dag, gaat hij dat inbrengen. Gaat hij dat, mag ik het zo zeggen, tot volheid brengen. Komen de zon en de maan. In de 2e dag, dan maakt God de waterdiepten. En gaat hij scheiding maken, weer een dag van scheiding. Tussen het water boven uit de hemel of boven en de water onder. Dus de wateren die de aarde bedekken en de wateren die uit de hemel komen. En we gaan merken dat in die 5e dag, dat God die wateren tot volheid gaat brengen. Hij gaat de waterdieren scheppen. En die waterdieren die gaan hun omgeving vinden, die gaan hun vreugde vinden in dat water. God wil dat water tot volheid brengen. Hij wil daar iets aan toevoegen. En hetzelfde is dat het, als het gaat om de derde dag... Als de aarde uit het water tevoorschijn komt en die planten komen, de eerste, dan gaat God het invullen met allerlei soorten zaaddragend gewas. Dus er zijn twee dingen. De eerste drie dagen gaat God de materie scheppen. En in de tweede drie dagen gaat hij diezelfde materie tot volheid brengen. Tot volheid brengen. En zo wordt het eigenlijk van ons ook gezegd. We zijn nieuwe schepselen geworden dat op de eerste dag. De God, zegt Paulus in 2 Korinthe 4, de God die gesproken heeft, er zijn licht, heeft het doen schijnen in onze harten. Zie je? Hoe die eerste dag toen God zei, er zijn licht, over die woeste en dorre aarde, nog geen vrucht, maar er zijn licht. Dat Paulus dat vergelijkt met een wedergeboorte. De God, diezelfde God die dat gesproken heeft op die woeste en dorre aarde, heeft in mijn woest en dorre hart het licht gebracht. En dat was licht dat God bracht. Dat was ook dat licht wat we met de geboorte van de Heer Jezus tegenkomen. Want als de Heer Jezus geboren wordt, dan is het nacht. En wat gebeurt er bij de geboorte van de Heer Jezus? Dan komen daar engelen van de hemel en de hele lucht is vol van die engelen. En plotseling staan die herders in een vol licht. God zei, er zijn licht. Er kwam licht in de nacht. Er kwam licht in de duisternis. En allemaal doordat de geest van God op de water broedde. Omdat de geest van God daar van tevoren op bezig werd. En waar de geest werkt, daar gebeurt iets. Als de Heilige Geest van God gaat werken, dan is het eerste wat u doet, zegt de Heer Jezus in het Johannes-evangelie, in Johannes 16. Hij zal de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. Het eerste wat de Heilige Geest doet in ons hart, is ons leven zetten in het licht van God. Zodat voor ons duidelijk wordt hoe en wat ons leven is. Maar die hele nieuwe schepping, die moet, dat hele wat God onder het licht gebracht heeft, dat moet allemaal nog gevuld worden. De Bijbel zegt, en dat is zo mooi, dat zegt Paulus erbij, in 2 Korinthe 4, de God die gesproken heeft, er zijn licht, heeft het doen schijnen in onze harten, om ons de schijn te verlichten met de heerlijkheid van Jezus Christus. Heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus. En ziet u waar het God van het begin af aan om te doen geweest is. Dat het licht dat in ons hart kwam, dat het niet meer op onszelf zou schijnen, maar op Jezus Christus. En dat is het begin van een geweldig leven. Want zolang dat licht nog allemaal op bed van twillen schijnt, ziet u allemaal dingen en teleurstellingen. Het hoort er allemaal bij. Wist u dat? Want als de eerste scheppingsdag aan de hele aarde in het volle licht heeft gezet, dan wordt het toch weer avond. En het wordt toch weer nacht. Het is een bepaald proces. Het was morgen geweest, het was avond geweest. De eerste dag, het wordt toch weer avond. Er komen toch weer de teleurstellingen. En dat is niet iets vreemds. Het is niet iets vreemds dat datgene wat je hebt ontvangen, zegt Petrus, dat er de beproeving opkomt. Het is niet iets vreemds dat je denkt van, oh, ik was hemelhoogjauwend. Hemelhoogjauwend. Want Jezus kwam in mijn hart. Ik was er zo vol van. Maar een week later stortte alles weer in. Toen kwam de nacht weer. Toen werd het weer avond. En toen moest er weer een dag komen. Het hoorde allemaal bij de schepping. Laten we niet teleurgesteld zijn. Want wat God nou om te doen is, is dat we uiteindelijk de Zoon vinden. Dat we uiteindelijk de Heer Jezus Christus vinden. Daar was de Heilige Geest voor om dat hen ervan te overtuigen. Om te laten zien. God sprak. En zo is het ook met onze geboorte, onze nieuwe geboorte. Ik hoop dat u die allemaal hebt meegemaakt. Echt, en anders wil ik graag na afloop met u erover praten. Dat moment geweest is in uw leven, dat u de overtuiging kreeg door de Heilige Geest dat u een kind van God bent. Dat u wist dat uw schuld vergeven is. Dat de Heer Jezus die gedragen heeft. En dat die schuld daarom weg is. En daarom zegt ook Petrus in 1 Petrus 1, u die opnieuw geboren bent, wedergeboren, niet uit vergankelijk zaad, maar onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Het is door het woord van God dat als een zaad, als een evangelie is verkondigd, Christus is gestorven voor je zonde. Maar goed, de God die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis, in de duisternis zou schijnen, is ook degene die dat in onze harten heeft geschenen. Het eerste wat we zien als dat licht in ons hart terechtkomt. En het eerste wat we de eerste dag zien, het eerste wat we zien bij het eerste heilsfeit, als de geboorte van de Heer Jezus er is, komt God met zijn licht naar deze aarde. En God zag dat het licht goed was en God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis. En God noemde het licht dag en de duisternis noemde hij nacht. Toen was het antwoord geweest. En weet je, vanaf het allereerste moment dat je een kind van God bent geworden, dat God geschenen heeft in jouw hart, hoor je niet meer bij de nacht. Hoor je niet meer bij de duisternis. Je hoort er gewoon niet meer bij. En je hoeft er ook niet meer in te leven. Je mag leven als kinderen van de dag. Je mag leven in het licht van God. Hoe? Nou, dat is niet zo moeilijk, dat zegt de Heer Jezus. Dat als je mij volgt, dan zul je nimmer in de duisternis wandelen. Daarom zul je merken dat die vierde dag, als God de zon creëert, die zon is Christus. Hier zie je nog wel het licht, maar waar komt dat licht vandaan? Hoe komt dat licht op de aarde? Wie geeft dat licht? Waar komt het? Het wordt blij in je hart in je bent, maar waar komt het vandaan? En wie geeft het? Waar moet ik op letten? God wil alles tot volheid maken en ons niet in de duisternis laten zitten. 1 Thessalonicenzen 5 zegt, maar u broeders bent niet in de duisternis. Denk er goed aan. Ik wil zeggen, we leven in een duistere omgeving, maar u bent niet in de duisternis, want God heeft gesproken, er zijn licht. En in dat licht van God mogen we staan en daarin mogen we ons warmen en daarin mogen we ons opgroeien. En er staat verder, wij zijn niet van de nacht en ook niet van de dag, van de duisternis. Wij horen niet aan nacht en duisternis toe. Wij horen daar niet bij. Vanaf het allereerste begin, als u een kind van God bent, moet het altijd uw hele leven door, tot uw dood toe, voor u vaststaan dat u niet meer bij de duisternis hoort. Dat u levend bent voor God en dood bent voor de zonde. Wij behoren daar niet meer aan toe. En Satan kan zo tekeer gaan en zeggen, ja, maar ik heb jou in mijn macht. Want je doet dingen die helemaal verkeerd zijn en je komt er niet vanaf. En zelfs Paulus zei dat als ik het goede wil doen, dan doe ik het kwade. Dat zit me daarbij. Maar de bodem waarop we staan is deze. Wij horen niet meer uit de duisternis. We horen niet meer bij de nacht. We zijn allemaal kinderen van het licht. En we mogen in dat licht wandelen. En we hoeven niet in de duisternis te wandelen. Want hij heeft ons verlost uit de macht van de duisternis. En ons gebracht in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Gelooft u dat? Gelooft u dat echt zo? Dat u dat ook tegen de Heer Jezus zegt? Tegen de Vader, ik dank u dat u mij uit de macht van de Satan, van de duisternis verlost heeft. Dat u me overgebracht heeft in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. En in dat rijk heeft u de vergeving, de verlossing van al uw vergeving en de verlossing van al uw zonden. Hij heeft u verlost. Een verloste aarde. Als je een Nederlands paspoort hebt, je bent Nederlands staatsburger. Het kan best zijn dat je in een ander land leeft. Maar je blijft toch Nederlands staatsburger. Je blijft toch de rechten van een Nederlands staatsburger houden. De tweede dag. En God zei, laat er een gewelf zijn in het midden van het water. En laat het scheiding maken tussen water en water. En God maakte dat gewelf en maakte scheiding tussen het water dat onder het gewelf is en het water dat boven het gewelf is. En het was al zo. En God noemde het gewelf hemel. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de tweede dag. Nou, even goed opletten. Dus aan de ene kant heb je die wateren die de aarde nog steeds bedekken. En aan de andere kant heb je de wateren van de hemel. Twee heel verschillende dingen. Dat proces van scheiding van die eerste drie dagen is eigenlijk een heel pijnlijk proces. Eerst is het licht en dat brengt blijdschap in ons hart. En we hebben vrede met God en we zien dat alles is voldaan, dat de prijs is betaald en dat we met God zijn verzoend. Maar we moeten nou ook leren kijken met de ogen van God. Want nogmaals, met dat hele licht wat geschapen was, was de aarde zelf niet beter geworden, was er niet veranderd. Er bloeide niets en er was geen vrucht. Ik weet, zegt Paulus, dat in mij, dat we zeggen in mijn vlees, in dat stoffelijk, datgene wat ik van de aarde mee heb gekregen, geen goed woont. Terwijl God zag dat het licht goed was. Dan heb je de twee dingen. God zegt niet dat de aarde goed is. De aarde was juist niet goed. God zegt ook niet dat wij goed zijn. God zegt dat wat hij geschapen heeft goed is. Voelt het verschil? God zag dat wat hij gemaakt had, dat was goed. Wat God in ons leven kan creëren, is in de ogen van God volmaakt. Dat is goed. Als God ons mag veranderen en ons gaat herscheppen in dat hele proces van leven hier op aarde, tot eer van hem, dan is datgene wat hij doet, dat is goed. Dat is ook wat we later in de eeuwigheid zullen terugvinden. Dat is datgene wat hij zelf heeft gemaakt. Dat. De eerste dag, heb ik al gezegd, eindigde met toen was het avond geweest, het was morgen geweest, de eerste dag. Er komt een afwisseling tussen licht en tussen duisternis. Er komt een afwisseling in ons leven. De mensen die altijd maar zeggen, ja, ik leef met God en er is nooit een vuiltje aan de lucht. En dat is eigenlijk, ik heb nooit een teleurstelling. God geneest alles in mijn leven. Ik heb nooit gebrek aan geld. God is zo goed voor mij. Dan ergens is dat niet zoals dat in het proces in de Bijbel, zoals dat plaatsvindt. Dat is onwaarachtig. Het is niet vreemd als ons van alles en nog wat overkomt. Het is alleen de vraag hoe we daarmee gaan handelen. Het is niet iets vreemds dat je overkomt als de vuurgloed van de beproeving komt, schrijft Petrus. Die moeten we kennen. Die kende de Heer Jezus ook. De hemel ging boven hem open. En een duif daalde neer. En die zei, de hemel ging open en de vader zei, dit is mijn geliefde zoon. En toen de doop achter de rug was, toen leidde diezelfde Heilige Geest hem naar de woestijn. Naar dit woeste, dorre land. En de duivel zei, als je Gods zoon bent. Het is niet vreemd dat we worden aangevallen op ons geloof. Ben je dat werkelijk wel? Tot het kruis toe hebben ze de Zoon van God daarmee om de oren geslagen. Als u Gods Zoon bent, komt af van het kruis. En hij was het. Die grond moeten we ons niet laten ontnemen. We zijn in het licht gebracht. We horen niet meer aan de duisternis toe. We zijn kinderen van God. En niemand kan dat ons ontnemen. Dat is niet iets vreemds. De aarde is nog steeds één grote watermassa. En ik al verteld dat water wijst op ons gevoelsleven. Jesaja 47, vers 20. De goddelozen zijn als een opgezweepte zee, want die kan niet tot rust komen. En zijn water woelt modder en slijk op. En wees eens eerlijk. Gewoon eerlijk naar elkaar, zoals een gemeente van God. Is dat niet zo in onze ziel? In ons innerlijk? Dat onze ziel tekeer kan gaan, dat we boos kunnen worden en kwaad en dat we vinden dat anderen ongelijk hebben en dat we ons niet gezien voelen. En dat we net als een opgezweepte zee zijn. Zoals dat in de psalm ook lezen. Psalm 42. Mijn God, mijn ziel buigt zich neer in mij. Daarom denk ik aan u vanuit het land van de Jordaan en de Hermonbergen, vanuit het lage bergte. Watervloed roept tot watervloed, terwijl uw waterkolken bruisen. En dat hele, waarvoor doet God dat? Waarom hebben we vaak wijten dat aan ongeloof? En misschien is het ook wel zo. Het fundament, de stabiliteit, dat we gebaseerd zijn, dat we geënt zijn, dat we bouwen op de rots Jezus Christus. In heel ons denken. Dat denken dat zo gauw tegen ons zegt, als je een kind van God bent, waarom gebeurt dit en dat dan in je leven? Dat hoort er eigenlijk bij. Als de Israëlieten verlost zijn en ze voor die dat water komen van de Schelfzee en ze dat water zien en ze zien de... Dan beginnen ze te schreeuwen. En dat schreeuwen komt gewoon uit angst uit hun ziel voort. De stabiliteit van geloof is weg. Het vertrouwen in Mozes is weg. Want ze leven naar datgene wat hun ogen zien. En dan moet Mozes van God, van de Heer, tegen de Israëlieten zeggen: wees stil, dan zullen jullie de verlossing van de Heer zien. Dat is het geweldige dat hij wil gaan verlossen. Maar zo vaak nog kan ons gevoel heersen over ons geloof. Gevoel heersen over degene die de Bijbel zegt. We lezen over 3 gebeurtenissen op die tweede dag. De aarde is bedolven onder het water. De wateren van ons gevoel overheersen. Maar er komt scheiding tussen de wateren. En scheiding dus ook in ons gevoel leven. Er komt een gewelf tussen de wateren. Boven en onder de aarde. Boven de aarde en onder de aarde. Een uitspansel maakt God. We zouden zeggen een atmosfeer. En nou is het heel eigenaardig dat de Bijbel dat uitspansel ook noemt een vastigheid. De Duitse vertaling heeft dat ook zo weergegeven. De Eberfelder. De Lutherbijbel zegt eine feste zwiezen wasseren. En de Eberfelder eine wulboe, een kluis, een safe. Een veiligheid tussen de wateren in de hemel en tussen de wateren van de aarde. Een veiligheid in je gevoelsleven. Als je gevoel op de loop gaat, als je het helemaal niet ziet zitten, als je denkt dat overkomde, als je helemaal in de war raakt, als je totaal God kwijt bent, als je gevoel gaat overheersen, heeft God tussen de hemel en de aarde, tussen die wateren, een atmosfeer, een safe, een uitspansel gemaakt. Nou, lieve mensen, ik heb u al gezegd dat al die dagen spreken over de heilsfeiten. Wat was het tweede heilsfeit? Dat is het kruis. Dat is het kruis van Jezus Christus. Er is tussen de hemel geen andere naam gegeven waardoor wij zouden moeten worden behouden dan de naam van Jezus. Dus tussen de hemel en tussen de aarde heeft God een vastigheid geplaatst voor iedere ziel. Dat is het kruis en dat is het werk aan het kruis. Dat is de Heer Jezus. Dat is de vastheid. Paulus zegt, wee mij als ik het kruis niet verkondig. Hij zegt, het kruis, zegt hij, is voor de ongelovigen is het een dwaasheid. Maar voor de gelovigen, degene die dus al behouden zijn, degene die de eerste dag al hebben meegemaakt, is het de kracht van God en de wijsheid van God. Dat is het kruis. Tussen de hemel en de aarde. Tussen dat gevoelsleven. En weet u, dat is zo nodig. Als je pas een kind van God bent, zegt de Bijbel, dan ben je een baby. Dan eet je nog geen vast voedsel. Een baby leeft volledig op zijn gevoel. Als een baby kan niet zeggen van, nou weet je, ik heb honger, maar ik weet dat over een half uur het eten klaar is. Dat kan een volwassene wel. Dus een baby begint te schreeuwen. Want zijn gevoel dat wil eten. En daarom begint hij te schreeuwen. Een baby leeft volledig op zijn gevoel. De eerste tijd wordt zo vaak beheerst door het gevoel. Niet door geloof, maar door een gevoelsleven. En ook dat gevoel is kerken helemaal binnengekomen. We moeten eerst wat gaan doen, zodat gevoelens voor God worden opgewekt. Maar zijn dat dan gevoelens die geënt zijn, gebaseerd zijn op geloof in de Heer Jezus Christus? Worden die gevoelens opgewekt omdat ik Christus zie? Omdat ik zie dat Hij de volmaakte is, dat Hij alles in mij volmaakt gemaakt heeft. Een baby moet zich veilig gaan voelen, veilig in Jezus' armen. Die veiligheid voor ons is het kruis van Jezus Christus. Hoor hoe het boek Spreuken dat beschrijft, in Spreuken 3, vers 19. De Heere heeft door wijsheid de aarde gegrond, door verstand de hemelen vastgesteld. Door zijn kennis hebben de diepe wateren zich een weg gebaand en druipen de wolken van dauw. En BG zegt, door zijn kennis zijn de waterdiepten gekliefd en gescheiden. Mijn zoon, laat ze niet wijken van je ogen. Neem wijsheid en bedachtzaamheid in acht. Zij zullen leven zijn voor je ziel. De emoties krijgen een plek in het plan van God. Als we gaan kijken naar de hemel. Als we ons daar niet door laten beïnvloeden. Die emoties krijgen hun eigen plek in ons leven. Als de wijsheid van God die plek ook krijgt. Dan worden we niet meer zo gauw heen en weer geslingerd. Door allerlei wind van leer, maar dan houden we ons vast aan datgene wat de Bijbel en wat het woord van God en wat Christus zegt. Als we nu weer even terugkijken naar het feit dat dit uitspansel fungeert als een spiegel, dan zien we dat en de aarde en de hemel het kruis van Christus zien in dat uitspansel. Job zegt dat uitspansel is als een spiegel. Dat kruis ziet God. En het kruis zien wij. En het kruis is, lieve mensen, het is voor een ziel die zo heen en weer geslingerd wordt, is het altijd voldoende. Want het vertelt dat Jezus alles heeft volbracht. Het vertelt me dat al onze tekorten door Jezus zijn opgevuld. Laten we nooit denken dat Hij die in het rijk van de dood neerdaalde, waarin de gevolgen van ons zondige leven zichtbaar werden. Laten we nooit denken dat onze zonden te veel zijn en onze schuld te groot. Wat we ook van onszelf denken, Christus vernederde zich tot de dood van het kruis, tot de vloek. Als je denkt dat jouw leven een vloek is, Hij kwam er en wil er komen. Als je denkt dat jouw leven slecht is, Hij kwam er en Hij wil er komen en Hij wil er zijn. Als je denkt dat je de grootste van alle zondaren was, dan zegt Paulus, er is vergeving, want die was er ook voor mij. De tweede dag is weer een dag van scheiding. God moet scheiding maken in ons gevoelsleven. Tussen Hem en tussen ons. Het is niet iets waar Hij naar verlangde. Daarom staat er alleen bij de tweede dag niet dat God zag dat het uitspansel goed was. God wil geen scheiding tussen hemel en aarde. God wil juist de verbinding tussen hemel en aarde. En dat die verbinding ook zal komen, zoals de Heer Jezus, dat het zo zal zijn in de hemel, zo ook op de aarde. Hij wil juist dat het hemelse Jeruzalem zal neerdalen naar de aarde. En dat hemel en aarde zich zullen verenigen. Nee, scheiding is pure noodzaak. Eerst tussen het licht en dan tussen de hemel en tussen de aarde. En die scheiding moeten we willen. Die scheiding moeten we laten zien. We moeten de dingen zoeken die boven zijn. Waar Christus is. Het hemelse zoeken, want daar horen we aan toe. En ons er bewust van zijn dat we het aardse achter ons mogen laten. Deze pure scheiding is noodzaak. Waarom? Omdat God uiteindelijk van plan is uw leven tot volheid te brengen. Uiteindelijk van plan is in uw hart te wonen. Uiteindelijk van plan is te maken tot de mens zoals Hij die had bedoeld. En zoals Hij die had geschapen. Een mens die verrukt is voor het aangezicht van God. Elke dag zich verheugend in zijn aardrijk, in zijn atmosfeer en in zijn leven. En tenslotte zal het zo zijn, er zal geen nacht meer zijn. En wij zullen geen licht van een lamp of licht van de zon meer nodig hebben. Want de Heere God zelf zal ons verlichten. En we zullen als koning heersen tot in alle eeuwigheden. Christus vernederde zich. En Christus heeft die scheiding die er was tussen God en de mens op zich genomen. Wat geweldig. Wat een geweldige heiland hebben wij. Die voor ons tussen hemel en aarde is ingekomen. Daartussen heeft gehangen. Dat vloekheid dat is opgericht. Mijn God, waarom heeft u mij verlaten? En toen kwam de duisternis. Weet je wel, die aarde die lag in de duisternis. En die kwam over hem. En toen kwam hij in de duisternis te hangen. De heilige Zoon van God. En heeft het allemaal gedragen. Omdat hij uiteindelijk kon zeggen, er zijn licht. En de toegang naar de hemel is open. Het kruis tussen de hemel en tussen de aarde. Het waren de eerste twee dagen, maar wat een geweldige heenwijzing naar wat God doet. Zijn naam zij geëerd. Ook in ons leven. Amen. Mag ik met u danken? Ik wil u zo danken, Vader, voor uw schepping. Vanaf het begin verkondigt de schepping uw wijsheid. Uw plan. Vanaf het begin laat de schepping zien dat we ons hebben af te scheiden van dingen die van deze wereld zijn. En van het begin laat de schepping ons zien dat u van een hart dat woest is en leeg, dat in de duisternis is, dat dor is en doods, en dat geen echte vreugde kent, dat dat niet aan zijn doel kan komen, en dat niet kan bereiken wat het zo graag wil, en dat u niet kan dienen zoals u het zou willen. Dat u dat wel kunt. Heer, ga u gangbaar in ons hart. Breekt u maar wat niet van ons is. Kom met uw licht, Heer. En met uw geest en met uw leiding. En help ons om scheiding te maken. Om het goede aan te nemen. Uw woord te geloven. Datgene wat zo onze ziel kan beroeren, waar we zo opgewonden over kunnen zijn, om dat allemaal te brengen in uw rust en in uw licht. Ik dank u, Heer, dat u dat zelf wilt. Dat er niet iets is wat we verzinnen, wat wij alleen graag willen. Dat u rust zult geven als we tot u komen. U, om uw wil was het en werd het alles geschapen, ook wij. Dank u wel, Heer. Gaat u met ons mee naar huis. En vul ons hart maar met uw woord. We mogen beseffen, Heer, dat we met u mogen wandelen. En dat de donkere periode, dat er ook perioden in ons leven zijn die in uw hand liggen. Waar u wat mee wilt doen. En dat u het ook zo hebt gemaakt, omdat we eruit zouden leren. Omdat we het geweldig zouden vinden, wat het zouden zien, wat het betekent om met u te wandelen. Heer Jezus, dank u wel dat u ons zo lief hebt. Zegent u deze avond. Werk het verder uit in ons hart. En houdt u ons vast, ook de komende week. Ik bid u voor Ab, die in het ziekenhuis ligt. Wilt u herstel geven, Heer. En ook bij hem en zijn vrouw aanwezig zijn. Amen.